Welkom bij de 1-1-podcast Geluid uit de Zorg. Mijn naam is Gerben Stolk en vandaag heb ik Bart Smit te gast en wij praten over het thema weerbaarheid en de rol van de regionale huisartsorganisatie. Van harte welkom, Bart.
Dankjewel.
Kun jij jezelf en je organisatie alsjeblieft voorstellen?
Dat kan. Mijn naam is Bart Smit. Ik mag 5 jaar de organisatie van HOOG, dat staat voor Huisartsorganisatie Oost-Gelderland, mag ik aansturen als bestuurder. HOOG is een krachtig collectief van 400 huisartsen en de organisatie. En we proberen als HOOG de huisarts maximaal te ondersteunen in het uitoefenen van zijn of haar vak. En tegelijkertijd zijn we ook de regionale belangenbehartiger van de huisartsenzorg in de regio.
We leven in een turbulente tijd. Op 2000 kilometer van Nederland woedt een oorlog. Internationale zeekredieten staan op de tocht. De klimaatcrisis leidt tot extreme weersomstandigheden. Wat kan een regionale huisartsorganisatie in dit hele verhaal? Hoe ondersteunen jullie op dit vlak jullie achterban?
Nou ja, het gevolg daarvan is dat je mogelijk in situaties komt waar je meer en meer op jezelf wordt teruggeworpen. En dat is ook, onder andere in je inleiding geef je aan dat we zekerheden in het verleden, die zijn we kwijt. Amerika doet niet meer wat we ervan verwachten. Dus we hebben daar zelf verantwoordelijkheid in te nemen. En dat is, voor een regioorganisatie met zijn aangesloten huisartsen niet anders als je het hebt over het thema weerbaarheid. Als de stroom eruit valt of als je gehackt wordt, dan heb je dat vervolgens voor jezelf te organiseren. En de huisartsenpraktijk is daar in eerste instantie verantwoordelijk voor zichzelf. En wij als regioorganisatie zouden namelijk daar ondersteunend kunnen zijn, dat niet 147 praktijken die bij ons zijn aangesloten het wiel al voor zichzelf moeten uitvinden. Maar ergens een soort leidraad krijgen waarin ze voorbereid zijn in welke stappen ze moeten doorlopen. En dat is eigenlijk wat we aan het organiseren zijn op basis van een evaluatie die wij hebben kunnen maken vanuit een crisisoefening waar de stroom 72 uur uitviel. En een andere oefening waar we een keer een data-hack hebben getraind en gezien wat we daar in tekort komen. En wat we proberen is daarmee een soort leidraad te ontwikkelen waar iedere huisarts in ieder geval een soort routeplan krijgt waarin van als me dit overkomt, heb ik dit te doen.
Laten we het eens heel concreet maken. Stel, ik ben een huisarts en ik meld me vanochtend om 8 uur in mijn praktijk. En die stroom is er niet meer. Wat kan ik dan allemaal niet meer? En wat kunnen mijn mensen dan allemaal niet meer?
Het begint dat je geen koffie kan zetten. maar het begint ook dat je geen telefonie hebt.
Nee.
Geen patiëntgegevens op het moment dat je alles gedigitaliseerd hebt. Geen verbinding met je ketenpartners. Dus geen licht, niks. En dus eigenlijk volledig ben teruggeworpen op een stuk eigen creativiteit. En hoe je dat op een goede manier gaat doen. Een van de leuke dingen is dat zo'n praktijk dan probeert contact te zoeken met het regionaal crisisteam voor de lampjes op je voorhoofd om vervolgens wel te kunnen blijven werken. En die is er dan niet, want dat heb je gewoon zelf te organiseren. Dus ergens word je heel nadrukkelijk gewezen op de feiten dat je een soort starterskit moet hebben waarin dit eigenlijk het noodplan zoals de overheid het uitrolt naar ons allemaal. Daar hebben we recent een boekje van gekregen waar je op moet voorbereiden. En ergens moet zo'n boekje ook gaan komen op de manier waarin de huisartsenpraktijk op een goede manier is voorbereid op dit soort situaties.
Ja. Daarmee hint jij al een beetje op de gevolgen die jullie gaan trekken uit de oefening met die 5 huisartsenpraktijken. Wat willen jullie op basis daarvan gaan aanbieden aan de 147 praktijken die bij jullie zijn aangesloten?
De neiging die wij als regionale huisartsorganisatie hebben is om gelijk alles naar ons toe te trekken en te zeggen, dan kijken we wat de beste aggregaat is en we kijken naar het beste materiaal en hoe je dat gaat inrichten. En dat kopen we dan in en dat rollen we uit naar 147 praktijken. En tegelijkertijd is mijn achterban, de praktijkhouders, dat is leuk, maar ik wil er ook wel een beetje eigen keuze in hebben. Dus geef mij ook maar een beetje. Dus we zijn nu, vanuit die evaluatie zijn we te kijken, kunnen we niet een leidraad maken waarin de uitkomst van de evaluatie op een goede manier is weergegeven. En tegelijkertijd ook de praktijkhouder attendeert op van als een dergelijke situatie zich zo voordoet, dan heb je in ieder geval dit pakket heb je in je praktijk te regelen. En dan gaan we met de drie coöperatiebesturen van onze regio's, Apeldoorn, Zutphen en de Oost-Achterhoek, in gesprek. Willen jullie dat als coöperatie gaan organiseren? Dan kunnen we je daarbij ondersteunen. Of vind je het prettig als wij dat vervolgens overnemen en dan huren we gewoon een expert in die in staat is om dat op een goede manier in te richten en dan van daaruit gaan regelen?
Die huisarts en zijn medewerkers hebben natuurlijk heel erg druk de hele dag. Die willen alleen maar zorg verlenen aan die patiënt. Hoe krijg je dit onderwerp toch nadrukkelijk bent tussen de oren? Hoe maak je een enthousiast hiervoor?
Het voordeel vind ik, want het heeft 2 weken geleden na die oefening hadden we een ledenvergadering. Er waren 5 leden van die ledenvergadering waren met die oefening bezig geweest. En die hadden een heel enthousiast verhaal. Als een huisarts, een andere huisarts het vertelt, wordt het over het algemeen dan wordt het makkelijker geaccepteerd. Als wij als organisatie daar heel belerend in zijn, dan zijn het wij vanuit Apeldoorn die weer iets bedenken. Dus we proberen op een hele goede manier de dynamiek samen met onze huisartsen en coöperatiebesturen, wat overigens allemaal huisartsen zijn, te kijken van hoe brengen we deze boodschap om mensen mee te krijgen. En dat vind ik in deze tijd best een uitdagende opdracht. Omdat ik ook merk dat we in de eerste lijn en eigenlijk in de hele zorg enorm in transitie zijn op allerlei fronten. We hebben net zeg maar 1,5 jaar transformatieplannen van ISA over ons heen gehad. En het vraagt veel veranderingsvermogen van huisartsen. Die ergens ook gewoon op zichzelf staan. Want als ik als bestuurder het heb over bijvoorbeeld arbeidstekort, zolang de huisarts zelf zegt van joh, maar mijn doktersassistent komt er gewoon en mijn POH is er ook, dus wat is het probleem? Dat is ook met dit onderwerp. Het is eigenlijk ergens een beetje ver van je bedshow, maar het kan ook morgen er zijn. Dus we hebben wel awareness te kweken, zodat de huisarts er wel in meegaat en zich uitgenodigd voelt om daar wat in te doen. En tegelijkertijd moet het ook niet opdringend zijn en helle verdoemenis spreken voor iets wat er niet is. En in dat spanningsveld hebben we de juiste balans te vinden.
We hebben het nu vooral gehad over de dagpraktijk. Jullie hebben natuurlijk ook 3 huisartsen spoedposten.
Ja.
Hoe is het daar geregeld, die crisisparaatheid? Wat doen jullie op dat vlak?
Nee, kijk, wij zijn een organisatie die verdeeld zijn over 3 regio's. Ook 3 locaties hebben voor een spoedpost. Waarvan 1 regio in Zutphen al heel ver ontwikkeld is in de vorming van een spoedplein.
Ja. Wat is dat, Bart?
Dat is een integratie tussen de SCH en de huisartsenpost. In Zutphen neemt bijvoorbeeld de huisarts 's avonds om 9 uur de SCH over tot de volgende morgen om 8 uur. Eigenlijk zeg maar het verhaal wat in Zuiderland al 1,5 jaar in de politiek is en iedereen moord en brand schreeuwt, dat laten we in Zutphen al zien dat het werkt. Recent zelfs bezocht door de IGJ en was aangenaam verrast over de kwaliteit van de spoedzorg die we daar leveren. Meer dan dat we in eerste instantie hadden verwacht. Dus dat model werkt. Het zou mooi zijn als de politiek zich daar ook een beetje op richt. En wat je ziet in die spoedpleinen is, als het gaat zoals in Zutphen, dan is het 1 team, 1 taak, 1 organisatie die wel gericht is op die crisissituatie, waarin de crisislijn van de hoog huisartsorganisatie Oost-Gelderland en in dit geval Gelre ziekenhuizen veel dichter tegen elkaar aankomen te staan. In Apeldoorn is dat nog echt een SCH en een huisartspost. Dan zie je dat het, we proberen dat wel samen te vinden, maar dan is het nog wel 2 organisaties. In SKB ziekenhuis, dus in Winterswijk, ja, daar werken we al zo intensief samen, waarin we wel op een goede manier draaien. Maar in zo'n crisisoefening zie je dat de huisartsenpraktijk eigenlijk in de spoed op zichzelf is teruggeworpen. Omdat die integratie van dat SCH en de huisartsenpost ook in een crisisstand komt te staan. En ook niet bereikbaar is. Dus ook zoveel mogelijk probeert dat te coördineren wat echt spoed is. En hoe je dat op een nieuwe manier, dus de standaardwijze waarop we samenwerken, is dan ook in 1 keer verstoord. Dus we hebben met elkaar daarover na te denken hoe we dat dan gaan inrichten. En wat ook wel charmant is, is dat huisartsen dan in 1 keer op de hoogte worden gebracht van het feit dat mogelijk de dieselvoorraad van de aggregaat van het ziekenhuis te weinig is. En dat ook vanuit een soort algemene verantwoordelijkheid wordt meegenomen. Ja, maar daar moeten we wat mee. En in zo'n crisisoefening is het mooi om te realiseren dat je taken en verantwoordelijkheden moet je heel dicht bij je eigen kerncompetenties houden. En het is fijn als je druk maakt over de dieselvoorraad van de buren, maar daar ga je niet over. En ook dat hebben we met elkaar op een goede manier in te richten. En dat kwam eigenlijk allemaal naar boven in zo'n oefening waarin we En proberen gewoon in zo'n leidraad te vangen wat nou echt van belang is. Zodat je niet alleen op jezelf bent teruggeworpen, maar ook zeg maar leidraad hebt van hoe je door zo'n periode zonder stroom heen komt en toch maximaal zeg maar, de zorg kan blijven bieden.
Ik wil nog even terug naar het spoedplein. Wat is nou het voordeel van het spoedplein, van die setting in een crisistijd?
In Winterswijk is dat nog niet een spoedplein. Dus daar zijn we wel druk naar op weg. En we maken dankbaar gebruik van de kinderziektes die we in Zutphen hebben gehad. En dat moet zich nog settelen. Juist omdat we in zo'n spoedpleinorganisatie eigenlijk toe ontwikkelen zijn naar één team, één taak, één organisatie. En waar we voorheen een volwaardig SCH-team hadden en een volwaardig huisartsposter-team hadden, wordt dat nu samengevoegd. En kun je eigenlijk met de helft van het personeel toch maximale zorg bedienen. We zijn nog zo bezig in die ontwikkeling van die tendens, is dat we eigenlijk nog onvoldoende zijn voorbereid op zo'n crisissituatie. En dat is mooi in de oefening die we nu hebben gehad. En dat nemen we mee in de vervolg van het spoedplein. Maar de bedoeling is wel uiteindelijk dat het zowel de huisarts als de SCH-zorg geïntegreerd, gezamenlijk plaatsvindt. En ik verwacht als we daar net even twee fases verder in zijn, dat we ook voldoende capabel zijn om dat in zo'n spoedsituatie mee te nemen.
Ja. Maar kun je zeggen dat jullie huisartsen-spoedposten al verder zijn met de crisisparaatheid dan de dagzorg?
Nee, kijk, wij oefenen met grote regelmaat oefenen crisissituaties in de spoedzorg. En dat is 9 van de 10 keer is dat een oefening dat op vrijdagmiddag om 4 uur 3 bussen op elkaar knallen en dan heb je in 1 keer 45 mannen binnen. Daar is de crisisdienst op een goede manier op georganiseerd. 1,5 jaar geleden hebben we daar ook een oefening voor laten doen. Van, kun je nou eens een oefening doen op een datahack? Dat we 's middags om 4 uur erachter kwamen dat we niet meer beschikbaarheid hadden over ons datasysteem. Dat de telefoon eruit lag. Dus hoe we dat dan vervolgens? Nou, daar hebben we noodprocedures voor. Het leuke is wel eens dat je dan ziet dat hoog voortkomt vanuit 3 regio's. Dus dat je ook in zo'n crisissituatie die 3 regio's heel snel terug ziet vallen in hun eigen reflex van, ja, maar wij zijn van Apeldoorn en wij zijn van Zutphen en wij zijn van de Oost-Achterhoek. En dat heeft zo'n 1,5 uur hebben die oefening laten draaien. Waarbij ik ook had gezegd, als er perscontact is, dan moet je altijd doorverwijzen naar mij.
Waarom?
Als ik als supercoördinator van zo'n crisissituatie door mijn 3 posten op een goede manier geïnformeerd word, is de crisisoefening en de crisisbeheersing ook op een goede manier. Als de informatie uit de 3 posten verschillend is, ja, dan heb ik ook als coördinator daarop in te stappen. En dat is een soort extra checkment. En het tweede, op het moment dat Winterswijk een andere uitkomst geeft aan de pers dan bijvoorbeeld Apeldoorn, ja, dan sta je in de pers gelijk te boek als zijnde die organisatie is niet control. Dus je moet altijd zorgen dat je in een crisissituatie je perscontacten op een goede manier bij centraal hebt belegd. En het charmante was van deze oefening is dat we een week daarvoor hadden we net een tweede dataset, een soort schaduwdataset, hadden we bij een extra organisatie veilig neergezet. Dus op het moment dat men even na 5 minuten, joh, wat is het probleem, doorgeschakeld had naar centraal, wat gaan we nou doen? Dan had ik gezegd, nou, dan zet ik de set van vorige week en dan is het probleem opgelost. Dus dan hadden we 1,5 uur. Juist in dat soort oefeningen leer je alle valkuilen als organisatie op een goede manier door te lopen, waardoor je gewoon beter voorbereid bent. En nu zie je een soort reflex. Als we een oefening doen, is dat er eerst wordt gekeken, is dit subregionaal, kunnen we het subregionaal afvangen? Is dit subregionaal met impact die mogelijk ook bovenregionaal is? Dan schakel ik gelijk door naar centraal. En dan zie je dat de crisiscoördinatie anders is vormgegeven. En ja, dat zijn lessen waar we dankbaar gebruik van maken van de oefeningen. En dus in die zin is mijn stelling altijd, probeer nou zoveel mogelijk te oefenen waarbij je eigenlijk zo hard mogelijk met je hoofd tegen de muur aanloopt. Want volgens mij is dat het leermoment dan het grootst. Dus probeer dat niet op een veilige manier te doen.
Zijn er nog meer manieren waarop je je achterban handelingsbekwaam kunt maken? Dat je ervoor kunt zorgen dat mensen weten wat ze moeten doen wanneer die stroom 72 uur uitvalt?
Nou, onder andere een podcast en daarin meewerken en mensen mee te laten delen in datgene wat wij hebben ervaren. En dat is ook wat we in de Hoog doen. Binnen Hoog hebben we ook een podcast waarin we namen proberen beleid, maar ook dit soort uitkomsten op een goede manier mee te nemen. De eerstvolgende aflevering gaat onder andere over de crisisoefeningen, dus ook om onze eigen achterban daar mee te nemen. Een van de huisartsen die daar een deelgenomen heeft, die wordt uitgebreid geïnterviewd. Dus dan betekent ook dat de impact vanuit zijn praktijk gelijk voor zeg maar onze 400 huisartsen beschikbaar is. Dus we proberen op alle mogelijke manieren proberen we daar awareness in te kweken. En tegelijkertijd binnen het beleid op een goede manier de huisartsen in te ondersteunen.
Het is misschien wel leuk om een persoonlijke ervaring van jou te schetsen. Jij hebt ook moeten leren buiten de kaders te denken.
Ja, Apeldoorn-Zutphen is door de voorzitter van de veiligheidsregio ook bezig met de voorbereiding van een vergelijkbaar scenario. En die hebben een speciaal gezant daarvoor ingehuurd. Dat was in mijn ogen een ex-militair die een anderhalf uur interview met mij afnam. En die vervolgens eigenlijk in dat interview ons ook een beetje aftastte. Hoe ver ben jij nou al zeg maar, in je voorbereiding van zo'n dergelijke fallout of dropout of weet ik wel, oefening. En die man die stelde allerlei vragen. Ja, maar dan ga ik dit doen. En dus wat ik deed is dat ik voortdurend antwoordde vanuit de mogelijkheden die ik nu heb. En ik denk dat ik zeker een uur ben uitgedaagd op, ja, dat is hartstikke een leuk antwoord, Bart, maar dat is er dan niet meer. Dus hoe ga je dat dan anders doen? Dus eigenlijk werd ik in dat uur interview alleen maar bewust van het feit, ik zit hier gewoon bewust onbekwaam aan tafel. Ja, dat vind ik over het algemeen als bestuurder vind ik dat geen prettige ervaring. Desalniettemin heb ik er dankbaar gebruik van gemaakt om te kijken, oh, hier hebben we dus wat in veranderen. En toen hij op een gegeven moment zei van ja, we gaan het een beetje richten op kwetsbare ouderen in kleinere woonvormen. En dat is er, hoe ga je dat dan organiseren? Hij zei, want je kunt ze niet meer bedienen in die kleine huizen en de afstand tussen de huisartsenpraktijk en dat. Dus je hebt iets te doen in te concentreren. En hoe ga je dat dan doen? Ambulances zijn al niet meer beschikbaar, dus... En zo werd ik steeds verder zeg maar, gedwongen tot van ja, oké, maar wat ga ik dan doen? Dus ik zei, nou, dan ga ik in ieder geval dus, zeg maar, de regionale vrachtwagen meneer leverancier of in een van het logistiek bedrijf kijken of we die niet kunnen benaderen om vervolgens deze kleine woonvormen leeg te halen en die in een soort gemeente of gymzaal te kunnen plaatsen. En van daaruit, nou, toen ik eenmaal buiten de kaders begon na te denken, werd deze meneer steeds enthousiaster. En ik dacht van nou, dan is dat in ieder geval de goede route waar we op moeten. En het eerste wat ik heb gedaan toen ik op dat telefoongesprek afrondde, mijn beleidsafdeling van jongens, wij hebben echt gewoon anders na te denken over dit soort scenario's. Want de reflex die wij in eerste instantie hebben dat we daar wel op voorbereid zijn, is gewoon niet waar. Dus hoe gaan wij zorgen dat we buiten de kaders dit op een goede manier kunnen inrichten, zodat we ook als coördinatiecentrum voor onze achterban op een goede manier kunnen gaan functioneren in een dergelijke situatie. En dan zie je dat je ook wel een beetje terug kan kijken naar bijvoorbeeld de vaccinatie van de kleine woonvormen in bij COVID. In een tijd dat het sneeuwde, ijzelde en weet ik allemaal niet wat. En dan zie ik, kan ik wel met enige trots terugkijken op de manier hoe onze organisatie in samenwerking tussen zeg maar, hoog als kantoororganisatie en de huisartsen in relatief korte tijd dat zo'n hele vaccinatieronde bij ons in de regio. En dan gaat het soms echt in de Achterhoek tot ver in het platteland, waarbij zeg maar, de wegen niet zijn schoongemaakt en toch op een goede manier hebben ingeregeld. En als we dat creatief vermogen ook weten om te zetten en enigszins voorbereid in iets wat van beleidsrichtingen voor dergelijke situaties, dan denk ik wel dat we er komen.
Heb je een boodschap voor de bestuurders van de andere regionale huisartsorganisaties? Wat zou je hen willen meegeven?
Nou ja, eigenlijk een beetje mijn eigen ervaring. Dat je denkt van nou ja, daar komen we wel uit en dat hebben we wel op orde. En dat is de grootste valkuil. Ook voor mezelf. Door het feit dat ik in dat telefoongesprek merk van ja, ik zit hier gewoon bewust onbekwaam en alle antwoorden die ik geef passen niet in de situatie waar ik niet zit. Zorg dat je daarover met elkaar in gesprek gaat en vervolgens je elkaar ook uitdaagt in situaties waarin je denkt van nou ga ik dit doen en probeer dan voortdurend zeg maar, iemand in dat crisisteam voor jou te hebben die zegt van ja dat is leuk, maar dat hebben we niet meer. En wat is dan het vermogen wat je met elkaar weet op te bouwen om vervolgens buiten die kaders te denken? Dat is mijn eigen les die ik naar het grootste, het nadrukkelijkste heb uitgetrokken. En dat is ook zeg maar, de activiteit die ik echt ook in mijn organisatie nu heb uitgezet. En tegelijkertijd als ik kijk naar de reflex van de huisartsen, maar ook de reflex van ons crisisteam in zo'n keten, is dat je te veel gericht bent op je eigen organisatie. En dat je in zo'n oefening of in zo'n situatie veel meer moet gaan kijken hoe sluit mijn crisisorganisatie aan bij de crisisorganisatie van de meest prominente ketenpartners die ik heb. En zorg dat je daar een wat bredere blik op hebt dan dat je in eerste instantie denkt dat je hebt.
Bart, stel wij zitten hier volgend jaar weer over ditzelfde onderwerp te praten. Wat hoop je dat er dan eens bereikt binnen jullie regio's?
Dan hoop ik dat we in samenwerking met coöperaties en op basis van de evaluatie een goede leidraad in iedere praktijk hebben liggen. En dat we in samenwerking met de coöperaties ook gaan kijken wat zijn de activiteiten die we op basis van die leidraad gaan organiseren. Een van de dingen die ook in de crisisoefening naar voren kwam bij de huisartsen is van ja, we kunnen nu allemaal een eigen aggregaat gaan kopen. Dan heb je 8000 aggregaten in Nederland staan. We zouden ook een wat grotere aggregaat kunnen kopen en gelijk doorschakelen naar, als zo'n situatie zich voordoet, naar een gymzaal doorschakelen. Daar de aggregaat neerzetten. Want dan heeft en de wijkverpleging en de huisarts heeft de toegang tot en dan is de continuïteit van zorg op een veel betere manier georganiseerd. Nou, dat soort zaken moeten we in de evaluatie allemaal uitzoeken. Hoe gaan we dat doen? Dan moeten we ook met eerste lijns partners gaan kijken hoe kijken jullie daarna. En vervolgens van daaruit gaan kijken wie neemt welke verantwoordelijkheid in het realiseren van het uitvoeren van de zaken die daarvoor nodig zijn.
Ja, want dat is een belangrijk. Hè? We hebben natuurlijk, we zijn geneigd om het te hebben over de huisartsenpraktijk. Ja. Maar het gaat over de hele wijk natuurlijk.
Exact.
Hè?
Ja. Exact. Ja. En nou goed, de les die ik naar mijn medebestuurder op basis van deze oefening is. Dus is dat we. Het is fijn om dat in eerste instantie monodisciplinair op orde te hebben. Maar tegelijkertijd hebben we dat in die crisisoefening ook geleerd. Van ja, maar je moet het breder houden. Om je, als huisarts werk je niet op een terp met een hek eromheen. Ben je in verbinding met. En hoe ga je ook in deze situaties de verbinding behouden en organiseren dat continuïteit van zorg daarin gewaarborgd is.
Bart, zien wij nog iets wezenlijks over het hoofd? Is er iets waarvan je zegt, dit wil ik ook nog even de revue laten passeren?
Nou, ja. Kijk, waar ik mee worstel, is dat wij als ROA de neiging hebben om dan vervolgens alles te doen.
Ja.
En dit zou naar mijn idee, hier zit ook een duidelijke verantwoordelijkheid bij de praktijk zelf. Mm-hmm. En hoe zit dat samenspel tussen de praktijkhouder, waar je verantwoordelijkheid hebt om vervolgens ook zelf in de lucht te blijven en ondersteuning van de ROA. Dat vind ik juist in deze tijd waar het al heel veel veranderingen plaatsvinden.
Ja.
Er is steeds meer regionaal gecontracteerd. Er wordt steeds meer regionaal zorg georganiseerd. Dus de autonomie van die praktijkhouder zit enigszins onder druk. En ik vind dat wij als ROH of regionale organisatie huisartsen daar een goede balans in, niet pusherig in zijn. En we zouden met elkaar daar zo'n goede discussie over moeten voeren. Wat zijn nou de stappen die je daar het beste in kan nemen? Omdat ik dat in het geheel van het veld waar op dit moment alle veranderingen plaatsvinden, ik dat met name een spannend element vind in de samenwerking tussen onze aangesloten praktijken en de positie van ons als ondersteunend apparaat.
Ja, die balans is erg belangrijk.
Nee, want als je het te nadrukkelijk naar voren stapt, gaat het ten koste van de autonomie van de praktijkhouder. Mm-hmm. En dat betekent per definitie dat je in een soort veld komt waarin de aangesloten huisarts zich met name bedreigd voelt door zijn eigen organisatie.
Ja, ja.
En dat vind ik een aandachtspunt waar we naar mijn idee op een goede manier naar moeten gaan kijken hoe we dat in dit hele veld van alle veranderingen vorm gaan geven. En dat is ook voor deze oefening is dat nadrukkelijk aan de orde.
Dus hoe zou die praktijkhouder over de regionale huisartsorganisatie moeten spreken? Wanneer hebben jullie het goed gedaan?
Als hij zich ondersteund voelt, maar wel de ruimte heeft en de vrijheid voelt om die keuzes te maken die voor zijn of haar praktijk van belang zijn.
Bart, hartelijk dank.
Graag gedaan.
Je luisterde naar een aflevering van Geluid uit de Zorg. Wil je meer weten over de onderwerpen die we bespreken? Kijk dan op ineen.nl.